Goedemorgen. Welkom bij deel 2, de sequel. Leef de sequel. Sommigen van ons hebben al een dienst opzitten en die was goed. Maar wij geloven dat God altijd meer geeft. Dus het is goed dat je in de tweede dienst bent, want dan krijg je zalving op zalving. Plus dat je natuurlijk al één keer de aanbidding hebt kunnen doen en één keer al het woord hebt kunnen doen. Dus we zijn geoefend. En we zijn beter als hiervoor. En degene die beide diensten meemaken, die weten dat en die houden het wijselijk bij zich. Ze zeggen, je was deze keer beter. Maar nou, het is goed dat je er bent. Juist in deze periode is het goed om, ondanks dat er om je heen, in de wereld, maar ook gewoon misschien dichtbij, dingen bewegen, zorgen zijn, pijn, ellende, dat die effect op je hebben. En ik denk dat iedereen een bepaalde mate van effect wel ervaart van wat er gebeurt in deze wereld. Misschien is het alleen al de angst dat het misschien wel overwaait of dat het escaleert. En dat we misschien onveilig zijn of dat het nog erger wordt of vluchtelingenstroom. Hoe gaan we daarmee om? Weet je, het is gewoon hartstikke reëel. En het is goed dat je dan in het huis van God komt. Omdat er in deze wereld één vaste rots is. Eén vaste God. En dat is Jezus. En hij verandert niet en hij is hetzelfde en hij is trouw. En in 1 Petrus staat dat hij een hoeksteen is. Een hoeksteen is in de oude bouwstijl, misschien tegenwoordig niet, maar in de oude bouwstijl wel, was de hoeksteen was het belangrijkste steen van het gebouw. Want daaromheen werd alles gelegd. En die hoeksteen, als die stevig was, was het gebouw stevig. En als die hoeksteen wankel was, dan zou het gebouw kunnen omvallen. En Jezus wordt daarin de hoeksteen genoemd. Wel de hoeksteen die door mens is afgekeurd, maar door God is geplaatst. En daarbij staat, en dat is ook ons jaarthema, daar komt de Brickmaster ook vandaan. Daarin staat van, en laat jou dus jij, kijk even naast je, die ook. Maar jij dus ook, laat je als levende stenen invoegen. Aan die hoeksteen. Zodat we gezamenlijk... Dus jij bent een levende steen, degene naast je is een levende steen. En die klikken samen, net als Lego-blokjes, klikken we samen op die hoeksteen gebouwd tot een geestelijk tempel. Dus je wordt niet geklikt voor je eigen doel. Je wordt geklikt voor die geestelijke tempel. En ik zeg wel eens van, weet je, wij zijn de enige organisatie die is opgericht voor niet-leden. Dus onze doelgroep is niet de mensen die hier zitten. Misschien wel, misschien ken je Jezus nog niet, dan ben je hartstikke welkom. En is het hopelijk, of je thuis meekijkt... Bidden we dat je vanochtend ontmoeting zult hebben met Jezus. Zodat je ook als een levende steen inklikt in het bouwwerk van geestelijke tempel. Zodat we nog meer mensen. En hoeveel mensen hebben we visie voor? Want al zo lief had God de wereld. Dus als het 4 diensten vraagt, doen we dat. Als het de Graafschapstadion vraagt, doen we dat. Net zolang als God blijft toevoegen en mensen blijft redden, blijven wij mensen aanklikken tot een geestelijke tempel. Amen. Maar het is een oproep voor jou. Laat je invoegen als een levende steen. Dus God geeft jou die vrijheid. Of je het doet en hoe je het doet. Dat is mooi, toch? Dus je hebt die vrijheid, maar er hoort ook een verantwoordelijkheid bij. En daar wil ik vanochtend met je over spreken. Vorige week sprak Feik over de Formule 1. Max Verstappen. Gaan we verstappen of gaan we ons verstappen? Clever, hè? Ja, maar het ging erom dat wij zien één man, of één jongen eigenlijk, kom op. Hoe oud is die? 16? Hoeveel? 24. Hartstikke jong, 24, wat weet je nou van auto rijden? Maar die vindt wind, en die is goed. Maar daaromheen zitten heel veel mensen die dat mogelijk maken. Die zorgen ervoor dat die ene man op het podium staat, is een team van bijna 800 man of zoiets. Veel. Om te zorgen dat hij wint. En ieder is een onmiskenbaar deel van dat team. Eentje draait alleen een boutje vast. Dat doet hij wel in een supersnel in een paar seconden. Maar als hij dat niet goed doet, dan winnen ze niet. Dan kan een heel seizoen eraan gaan. Moet je de preek van vorige week maar terugkijken. Kan gewoon op Facebook of op de site. Maar ieder van ons speelt een rol in dit team. En in ons team is het niet Max Verstappen die wint, maar is het Jezus. En die heeft al gewonnen. Dus je zit al in een team die wereldkampioen is. En die elk jaar wereldkampioen blijft. En niemand kan hem van de troon afstoten. Maar dat betekent nog steeds wel dat Jezus een doel heeft. En wij zijn toegevoegd in dat team, ieder op zijn eigen manier, om dat zichtbaar te maken. Om die podium te halen. Om mensen te winnen. Dat is het doel van Jezus. Niet een beker, maar is mensen. En toen ik van de week dus daarnaar zat te luisteren, toen dacht ik, moest ik denken aan de gelijkenis van de talenten. En misschien ken je die, misschien niet, dan gaan we hem straks lezen. En daar wil ik vanochtend met jullie over hebben. Want iedereen krijgt, en dat is het verhaal van de talenten, krijgt uitgedeeld. En iedereen heeft unieke dingen die hij uitgedeeld krijgt. En het is aan ons om die op de juiste manier, op de juiste tijd, op de juiste plek in te zetten voor Jezus. En daar gaan we vanochtend even over spreken. Want het is een gelijkenis die Jezus vertelt. En misschien ben je niet zo bekend met de Bijbel. Gelijkenissen zijn eigenlijk verhalen die Jezus vertelde aan de mensen. Zoals dit een beetje. Alleen ze zaten iets, denk ik, gezelliger. En Jezus had geen podium, zeker geen microfoon. Maar die gebruikte de akoestiek. En die vertelde verhalen. Want Jezus kende mensen. En die wisten dat wij verhalen nodig hebben om te begrijpen. Heb jij dat ook? Ik heb dat wel. Ik begrijp verhaaltjes beter. Dus als je mij een verhaaltje vertelt, dan onthoud ik het. En Jezus die wist dat en die vertelde gelijkenissen. Gelijkenissen waren verhalen waarin mensen konden begrijpen, doordat hij het verbond aan iets wat zij kenden. Zodat wij zouden begrijpen wat het Koninkrijk van God betekent. Want dat was zo ver van ons bedshow. Wat is het Koninkrijk van God? Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Ik snap het niet. Het is hier, maar ik zie het niet. En Jezus maakte verhalen, of gebruikte verhalen, om het voor ons praktisch en toepasbaar te maken. Maar wat hij ook deed, was hij vulde hem niet helemaal in. Dat vond ik ook leuk. Want hij zei niet aan het einde van het verhaal, oké, de conclusie is, actiepuntenlijst, dit moet je doen, en dan zit je gebeiteld. Nee, Jezus liet het open. En hij liet het aan ons om die verhalen aan te nemen en in te lijven en te begrijpen en toe te passen in ons leven. Voor iedereen op een unieke manier. En ik wil vanochtend dus een van die verhalen met jullie bespreken. En dat is de gelijkenis van de talenten. Zullen we hem lezen? Jullie zeggen allemaal, ja natuurlijk. Nou, Bijbel open of aan op Matteüs 25 vers 14. Matteüs 25 vers 14 gaan we een gelijkenis lezen. En die heet de gelijkenis van de talenten. Vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging. Of betekent dus dat er al een verhaal voor is geweest. Want hij zegt, of het is als dit, of het is als dat. Daar kom ik zo nog op terug. Maar het is een verhaal in een aantal verhalen. Of het zal zijn, als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Hou die tekst even hier, want daar komen we erop terug. Hier staat het woord dienaar. En in de eerste dienst zei ik van, joh, dat is eigenlijk niet een hele goede vertaling, vind ik zelf. Want het grondtekst betekent man in verbond. Dus eigenlijk is een beter woord hiervoor is slaaf. Dus iemand die niet met vrije wil voor deze heer werkte, maar als slaaf was verbonden aan deze heer. En het is meer, des te bijzonderder dat die heer dus al zijn bezittingen aan zo'n slaaf toevertrouwt. Dat is best bijzonder. Maar hier staat dat die heer dus op reis ging. Hij ging weg en alles wat hij had, gaf hij aan deze slaven. Goed voor de context, oké? Vers 15. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Dus de Heer wist van die slaven wat ze aankonden. Dat is goed om te weten. God weet wat je aan kan. Want de Heer is God en de slaven zijn wij. Dat is even die verklap ik alvast. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op diezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe, overhandigde hem nog 5 talent erbij, met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb er 5 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook diegene die 1 talent ontvangen had naar hem toe en hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en u oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heeft u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Jij wist dus dat waar ik maai, waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente terug ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen, wel in overvloed. En wie niets heeft, hem zal zelfs worden ontnomen wat hij had. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Altijd een fijn einde. Ja, dat is bemoedigend. Het verhaal van de talenten. En dit verhaal staat dus niet op zichzelf. Jezus was in een lering bezig. En dit was een onderdeel daarvan. Het is goed om die context te weten. Want dit is eigenlijk verhaal 3 in een serie van 4. En Jezus is bezig met zijn discipelen, met zijn leerlingen, met de mensen die hem volgen. Is hij uit te leggen over hoe het gaat als hij straks weg is. Hij zit ze voor te bereiden, ik ben straks weg, maar ik kom terug. Er is een moment dat ik terug ga komen. En dan begint hij eigenlijk het eerste verhaaltje, moet je thuis maar teruglezen. Dan begint hij eigenlijk over, op het moment dat ik terugkom heb jij geen idee van, dat weet je niet. Niemand weet dat. Ergens anders in de Bijbel staat dat zelfs Jezus het niet weet. Er komt een moment dat God zegt, ik wil dat je nu teruggaat om mijn mensen op te halen. En hij weet het zelf niet. Maar het moment zal zijn als een dief in de nacht, zegt Jezus. Dat is alsof er lopen 2 mannen, werken op het veld en pats, ineens is eentje weg. Zo zal het zijn. Oh, dus waarschijnlijk denken al die mensen die aan het luisteren zijn van, oeh, ze moeten wel heel alert blijven. Of ik moet nu in mijn zolderkamer gaan zitten en bidden tot Jezus terugkomt. Dat kan ieder moment zo zijn. Als een dief in de nacht. En dan vertelt Jezus het tweede verhaal. Het is nou, ja, maar... Het is ook als 10 meisjes die klaarstaan voor een huwelijksfeest. En ze wachten tot de bruidegom gaat komen. En dat is Jezus dan. En wij zijn dan die dienstmeisjes. En ze hebben allemaal een vuurtje bij zich. Hij komt misschien in het donker. Alleen ze zijn de 10 die vergeten zijn om extra olie mee te nemen. Jezus, 5? 5. Kijk, nou, 5. Er zijn in ieder geval een aantal die te weinig olie bij zich hebben. En Jezus die zegt, weet je, dat is, ik kom als een dief in de nacht, maar het kan zo ook maar heel lang duren. Dus je bent klaar voor ieder moment dat Jezus terugkomt, maar je bent ook klaar voor als het heel lang duurt. Oftewel, zorg ervoor dat je olie bij je hebt. Dat spreekt voor ons over de Heilige Geest, maar dat betekent ook is dat wij mensen voorbereiden dat het nog heel lang kan zijn. Daarom is het ook heel belangrijk om te denken in generaties en niet alleen voor nu. Daarom is het belangrijk om te investeren in generaties, want het kan zomaar jaren duren voordat Jezus terugkomt. En ook zij moeten daarvoor klaar zijn, net als wij. Dat is een mooi verhaal, dus Jezus geeft daar een nuance, dief in de nacht, maar het kan nog heel lang duren. En dan komt hij bij het verhaal van het talent en dan zegt hij eigenlijk, maar wat doe jij in de tussentijd? Want Jezus komt terug, je weet niet wanneer, maar als hij terugkomt, dan heeft hij jou dus blijkbaar iets gegeven. Want hij was die Heer die wegging. En al zijn bezittingen achter heeft gelaten aan ons. En dan gaat hij vragen wat je daarmee gedaan hebt. En dan komt het vierde verhaal en dat is het verhaal van de schapen en de bokken. Dat Jezus zegt, en er komt een moment als ik terugkom, dat ik rekenschap ga vragen aan jou. En er staat in het verhaal dat hij de bokken en de schapen scheidt op basis van wat ze gedaan hebben. Op hoe ze zichzelf hebben ingezet omwille van anderen. En Jezus zegt, daarvoor kom ik terug. Maar dit verhaal van de talenten gaat dus over, wat doe jij in de tussentijd? Want je weet niet wanneer Jezus terugkomt. Dat kan morgen zijn, dat kan over 5 minuten zijn. Of misschien na mijn preek. Maar dat kan ook over 5000 jaar zijn, je weet het niet. Maar dit verhaal gaat erover, is dat er zitten lessen voor ons in. En die lessen moeten we pakken. Want die spreken namelijk over hoe wij in het Koninkrijk van God leven en werken en dienen en vermenigvuldigen. Want de eerste les die hier uitgehaald kan worden, is dat degene die van 5-10 heeft gemaakt, die wordt betrouwbaar genoemd. Gij goede en betrouwbare knecht. Mijn belevenis van betrouwbaar was heel anders. Ik dacht betrouwbaar was, als je mij iets geeft, dan bewaar ik het heel goed. En dan ben ik betrouwbaar. Nee, zegt Jezus, dat is zelfs een laffe dienaar. Betrouwbaar is iemand die iets heeft gekregen, van waarde heeft gekregen en de waarde heeft vermenigvuldigd. Dat noem ik betrouwbaar. Want je hebt namelijk daarin aangegeven dat je beseft wat de waarde is van wat je gekregen hebt. En heb je gezegd, 5 talenten op zichzelf is mooi, maar ik kan er 10 van maken. Omdat ik weet dat de Heer dat heel belangrijk vindt. Het is waardevol voor de Heer. 5 talenten is waardevol voor de Heer, maar als ik er 10 van maak, is hij nog blijer. En heb ik mijn werk nog beter gedaan. Maar goed, ik had er maar 2, maar dan maak ik er 4 van. Want ik heb gekregen naar wat ik aankom. Ik heb heel wat jaren in de kerk doorgebracht. En ik heb altijd gedacht, of werd altijd gepreekt, dat hier talenten gaat over talenten. Dat Jezus bedoelde dat er talenten werden uitgedeeld. Maar eigenlijk, daar moet wel een beetje context in. Want talenten in die tijd was een maat, een gewichtsmaat. Iets woog zoveel talent. Dus je bracht iets en vaak was het talenten altijd in verbinding met geld. Dus het was een soort geldsmaat. En dan deden ze dan een zakje op een weegschaal. En dan deden ze aan één kant een talent en dan deden ze dan een zakje met zilver of goud. Dus een talent zilver was dus een zak met goud, of zilver, sorry, ter zwaarte van een talent. Dus het is heel moeilijk aan te geven hoeveel waarde dit is. Maar een zak zilver ter waarde van een talent zou nu al een paar miljoen kunnen zijn. En een zak met goud was nog waardevoller, want een zak met goud, een talent, dat was natuurlijk goud waardevoller dan zilver. Dus het is niet zo goed aan te geven hoeveel waarde dit spreekt, maar het gaat niet per se over je talent als persoon. Bij mij werd altijd geleerd, van hier gaat het over dat als je je talenten niet inzet, ja, dan is de Heer niet blij. Nou, ik geloof dat zo is. Alleen, ik vind het einde dan een beetje hard. En ik vind het niet passen in wie Jezus is. Als jij niet je best doet, dan ga je naar de hel. Als jij niet je talenten goed inzet, ga je naar de hel. Dat staat eigenlijk in dit verhaal. Je gaat naar de uiterste duisternis. Hè? Maar moeten wij dan Gods liefde winnen? Door wat we doen? Nee. Absoluut niet. God is genadig. God heeft al gezegd, ik heb je al gekocht. Met mijn eigen zoon. En je hoeft nooit meer iets daarop te leggen. Nooit meer van waarde te geven, want ik heb het al. Het enige wat jij hoeft te zeggen is, ik wil. Dus dit gaat niet over, als je je talenten niet goed inzet, ga je naar de hel. Het gaat ook niet over, als je je geld goed inzet, weet je, want talenten ging over geld. Oh, als je je geld niet voor de kerk doet, dan ga je naar de hel. De kerkklokken die luiden al. Heerlijk. Dat is ook gerust, toch? Het gaat niet over dat als je niet je 10e betaalt, dan ga je naar de hel. Dat betekent niet dat het niet goed is om je 10e te betalen. Dat betekent alleen dat je het niet moet doen om Jezus' liefde te winnen. Want dat hoeft niet, want je liefde heb je al. Maar waar gaat het hier dan wel over? Wat is nou dit talent? Want ik geloof wel dat het je geld is. En ik geloof ook dat het je talenten en je gaven zijn die je van God hebt gekregen. Maar dat is niet het enige. Waar het hier over gaat, is de talent staat symbool voor alles wat God waardevol vindt en aan jou gegeven heeft. Het verhaal gaat over een Heer die weggaat. En alles wat belangrijk is voor zijn koninkrijk, heeft hij aan jou toevertrouwd. Alles. Dus dat gaat over hoe jij omgaat met jouw geld. Dat gaat over hoe jij omgaat met jouw talenten. Dat gaat over alles hoe jij omgaat met wat God jou gegeven heeft. En dat beperken wij zo vaak. Maar je hebt echt geen idee wat God jou allemaal gegeven heeft. De Bijbel staat vol met voorbeelden en teksten over hetgene wat God ons gegeven heeft als gave. Wist je dat? Dat gaat over gaven die je kunt inzetten in de kerk. Dat gaat niet alleen over goede aanbiddingsleiders of goede prekers en dat is het. Het gaat over onnoemelijk veel gaven die ten dienste zijn van het lichaam van God. Voor het koninkrijk. En om die te vermenigvuldigen. En het is zo belangrijk dat jij weet, dat je ontdekt welke gaven God jou allemaal gegeven heeft. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat je daar wel een leven voor nodig hebt om dat te ontdekken. En misschien kom je straks in de hemel en dan kijk je terug op je leven en dan zie je nog veel meer dat God je eigenlijk had gegeven. Maar heb jij de waarde voor ogen van wat God jou gegeven heeft? Besef jij dat jij het belangrijkste bent wat hij heeft? Maar wat zijn die gaven nou wat God geeft? De Bijbel spreekt er heel duidelijk over. Die wil ik gewoon een paar voor noemen. Want het is juist heel belangrijk dat je deze ontdekt. En er zijn geestesgaves en er zijn talenten die je hebt gekregen. En die zijn allemaal waardevol. Maar die hebben allemaal een doel. Namelijk eer brengen aan God. Zijn koninkrijk bouwen. Mensen winnen voor Jezus. Ja, maar ik ben heel goed in voetbal. Te gek. Gebruik dat. Gebruik dat om mensen te brengen bij Jezus. Ja, maar ik ben heel goed in geld verdienen. Glorie. Gebruik dat. Gebruik dat om mensen te brengen bij Jezus. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik kan. Hier ligt een uitdaging. Hier is het belangrijk dat we gaan ontdekken wat God jou gegeven heeft. Als je kijkt naar een aantal teksten, die ga ik je even noemen. Ik ga ze niet voorlezen hier. Ik ga zo zeggen waar ze staan, zodat je ze kan opschrijven of kan opzoeken. Zodat je voor jezelf kan gaan ontdekken wat God allemaal geeft. Ik noem je gewoon een aantal gaven die God geeft. Profeteren. Dat is een gave die God geeft om te kunnen profeteren. Niet profiteren. Dat is ook een gave. Niet alleen van God. Profeteren. Profeteren betekent dat woorden van God spreken over een situatie of over een mens. Weet je, en het kan heel, heel groot zijn. Mensen zijn er bijvoorbeeld heel erg in bedreven, dat ze echt beelden en woorden van God ontvangen. En die zijn krachtig en die zijn echt bedoeld om vrij te zetten. Maar het kan soms ook heel eenvoudig zijn. Door tegen iemand te zeggen, weet je, dat God wel van je houdt. Dat zijn woorden van leven spreken over iemands leven. Dat alleen is profeteren. Paulus zegt, ik wou dat jullie het allemaal deden. Profeteren is een gave van God. Een gave van dienen. Ja, maar ik doe alleen mijn best. Nee, maar dat is een gave. Ik zorg alleen voor mensen. Maar dat is een gave. Dat is iets wat God jou gegeven heeft. En het is superbelangrijk voor God. Gave van dienen, gave van onderwijzen. De gave van vermanen. Wie heeft die? Nee? Gave van vermanen, die is zo leuk. Ga je broeder? Nee hoor, daar zijn we als kerk veel te slecht in geweest. Gave van vermanen is bemoedigen. Is iemand aanvuren. En vanuit liefde en relatie soms ook terechtwijzen. Maar terechtwijzen naar het geloof in Jezus en niet naar onze eigen wandel. Weet je, hey broer, ik zie dat je worstelt. Weet je dat God van je houdt? Laat het niet liggen. Geef niet op. Dat is vermanen. Dat hebben we nodig in het huis van God. Ook dat is een vorm van profiteren. De gave van leiderschap. En ik hoop dat iedereen die heeft, want je bent alleen al een leider van je eigen leven. Dus je hebt daar een gave voor nodig, maar het is God die het geeft. Als je een gezin leidt, als je een baan leidt, dat is een gave die God geeft. En voor God is dat belangrijk. Als een zak met goud. Barmhartigheid. Dat is een gave. Dat heb je niet van jezelf. Dat is iets wat God door je heen doet. Dat je iemand ziet en denkt, oh, ik wil je helpen. Dat is een gave van barmhartigheid. Dat is iets wat God geeft. En aan ons om dat te vermenigvuldigen. Dat staat in Romeinen 12, vers 6 tot 8 trouwens. In 1 Korinthe 12, vers 4 staat verkondigen van wijsheid, overdracht van kennis. Allemaal gaven. En let op, deze is zo mooi. Geloof. Hè? Ja, geloof. Dat jij gelooft, is een gave die God geeft. En ik durf dit te beweren. Iedereen heeft die gave. Of je nou in de kerk zit of niet. Of je nou in God gelooft of niet. Iedereen gelooft iets. Zelfs als je niets gelooft, geloof je dat. Daar heb je geloof voor nodig. Als je om je heen kijkt en je kijkt naar de natuur, en je kijkt naar hoe een menselijk lichaam in elkaar zit, en je denkt dat dat uit niets komt, heb je heel veel geloof voor nodig. Dus dat zijn de atheïsten zijn de meest gelovige mensen die ik ken. Maar daar heb je geloof voor nodig. Dat is een gave die God geeft. De vraag alleen is, wat doe je mee? Zet je het voor jezelf in? Zet je het in de grond? Of vermenigvuldig je het? Hoe we dat doen, kom ik zo nog op. Wonderbare krachten, dat is een gave. Dat God geeft een gave van wonderbare krachten. Oh man, die wil ik meer zien. Ik wil meer zien dat er wonderbare krachten gebeuren. Dat mensen hun levens genezen, hun lichamen genezen, zonder dat er aanwijzbare reden voor is. Dat er hun relaties genezen, zonder dat er iets gebeurd is. Gewoon omdat God ingrijpt op een wonderbaarlijke manier. En hij kan dat en hij doet dat. Het onderscheiden van geesten, het spreken in tongen. Ik hoop dat jullie dat allemaal doen. En vertalen van tongen. Ik hoop dat jullie dat ook doen. In 1 Korinthe 12, vers 28 staat ook weer genezingen, bijstand verlenen. Dat is zo mooi. Helpen. Gewoon iemand helpen. Ja, ik zag het en ik dacht, ik help je even. Maar dat is een gave van God. Dat is iets wat God in jou gelegd heeft, wat hij enorm waardevol vindt. En het is zo belangrijk dat je dat zo erkent en herkent, zodat je het ook gaat inzetten. Ik heb een gave van helpen. Waar kan ik je mee helpen? Ik ben echt goed. Weet je wat ook gewoon een gave is? Is wat God jou gegeven heeft? Is vrede in je hart. Als je om je heen rumoer hebt en mensen lijden pijn en er is ongeregeldheid en jij hebt vrede in je hart, dat is een gave van God. Of dat je andere mensen in staat bent om te vergeven. Terwijl het eigenlijk niet normaal is. Zeker niet volgens menselijke maatstaven, dat doe je toch niet? Ja, maar dat doe ik wel, want ik heb een gave gekregen. Ik ben namelijk vergeven. En ik kan het uitdelen. Ik kan het geven. Dat is waardevol voor God. Maar het is belangrijk dat je dat herkent als een gave van God. Dat het niet van jezelf is, maar van God. Want daar gaat dit verhaal over. Dit verhaal gaat over of jij het belangrijk vindt wat God je gegeven heeft. In al zijn facetten en wat je daarmee doet. Want het is niet alleen belangrijk vinden, maar het is ook dat jij dus iets mee gaat doen. Dat je het zo belangrijk vindt, net als God, dat je het dus gaat inzetten. Want weet je nog, betrouwbaarheid was vermenigvuldigen. En wat deed die eerste slaaf toen hij de 5 had gekregen, die 5 talenten, die 5 waardevolle dingen? Hij ging gelijk op weg en hij ging het inzetten. Hij ging handelen. Daar is geld namelijk voor. Om te handelen. Om meer te krijgen. Maar alles wat jij gegeven hebt, kun je vermenigvuldigen door het in te zetten. Zo simpel? Ja, zo simpel. Hoe word je beter in zingen? Door het veel te doen. Hoe word je beter in geven? Door het veel te doen. Hoe word je beter in ontvangen? Door het veel te doen. En te geloven dat dit een gave is van God. En dat hij dus ook in voorziet om het te laten groeien. Dit is de manier waarop God bezig is om een geestelijk tempel te bouwen om deze wereld te winnen. Door jou heen. Doordat mensen zien wat voor waardevolle dingen jij hebt gekregen en hoe jij daarnaar kijkt en hoe jij dat inzet. En er komt een moment dat Jezus terugkomt. En dat jij zegt, Heer, u heeft mij zoveel vrede gegeven. Moet je kijken wat ik ermee gedaan heb. Heer, u heeft mij zoveel geld gegeven. Moet je kijken wie ik hiermee geholpen heb. Heer, u heeft mij zoveel van barmhartigheid gegeven. Moet je kijken hoeveel mensen ik lief heb gehad. Heer, u heeft mij zoveel gaven van leiderschap gegeven. Moet je kijken wie er allemaal achter me loopt. Dat moment, daar leven we voor. Om God daarvoor te eren. Om hem alle eer daarvoor te brengen, want het is zijn koninkrijk. En alles wat wij hebben, is van hem. Maar wat staat er nou in de weg om dat te doen? Want er was 1 slaaf die het in de grond stopte. Wat hield hem tegen? Angst. Hij was bang. En ik denk dat dat ook hetgeen is in ons leven wat ons tegenhoudt om in te zetten alles wat we hebben. Hoe klein wij het ook vinden. En hoe nikszeggend we het eigenlijk vinden. Ja, tuurlijk kan ik dat. Ik kan het gewoon. Ja, stel toch niks voor. Nee, voor God wel. Maar het is angst wat ons tegenhoudt om het in te zetten. Omdat we bang zijn, misschien niet voor God. Misschien ben je bang dat je het verkeerd doet, dat God boos op je is. Dat is hij niet. Anders had hij zo nooit voor jou gegeven. Hij houdt van je. Hij vindt jou waardevol. Maar misschien is er wel angst voor mensen, van wat zij ervan vinden. Misschien vinden ze me wel raar. Weet je, we zijn toch raar. We vinden jou raar. Net als ik raar ben. Gebruik wat God je gegeven hebt. Zet het in, vermenigvuldig wat je hebt gekregen. Zodat dat moment daar komt dat Jezus zegt, wat heb je gedaan? Dat je zegt, Hier, dit heb ik voor u. Voor u. Want ik weet dat u het waardevol vindt. Dat ik weet dat u van me houdt en u uw eigen leven voor mij gegeven hebt. Heb ik alles ingezet. Heb ik alles gegeven. En dit vermenigvuldigd. En dan zegt Jezus, oh, jij goede en betrouwbare slaaf. Kom, ik heb een feestje. En daar hoor jij bij. Dat moment willen we naar hem toe. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen afsluiten. Want het begint met dit. Is dat je erkent dat Jezus je Heer is. Dat er een Heer is die alles aan jou gegeven heeft. Misschien heb je dat nooit zo herkend. Misschien dacht je dat het leven er maar gewoon was. En dat jij je leven er maar gewoon nutteloos leefde. Of misschien wel betekenisloos leefde. Maar het is niet waar. Er is een God die het ontworpen heeft. Er is een God die een plan met jouw leven heeft. En alles wat jij hebt is van waarde voor hem. Jij bent van waarde voor God. Hij houdt van je. En hij wacht op dat moment dat jij zegt, Heer, hier ben ik. Ik noem u ook mijn Heer. Ik wil voor u leven, want u heeft mij gered. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ja te zeggen tegen Jezus. Ik geloof in u, Jezus. Ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven. Maar ik geloof ook dat u bent opgestaan en dat u ooit weer terug gaat komen om mij te halen. En in de tussentijd geef ik alles wat ik heb voor u. Ik wil iedereen die kans geven om op dit moment ja te zeggen tegen Jezus als je dat nog niet gedaan hebt. Dus ik wil vragen of je ogen wil sluiten of je hoofd wil buigen. Het is een moment tussen jou en God. En als jij zegt, ik wil Jezus volgen. Ik wil dat hij mijn Heer is en dat hij mij leidt. En als je dat voor het eerst doet, dan tel ik zo tot 3 en dan steek je gewoon je hand op en dan bidden we samen. Want op dat moment word jij verbonden met God. Zijn je zonden vergeven en ben je in verbinding met hem. Dat is zo bijzonder. Dat is de grootste wonder wat er is. Dus ik tel tot 3 en dan steek je gewoon kort je hand op. 1, God houdt van je. 2, hij heeft een plan met je leven. 3, hij wacht op jou. Steek gewoon kort je hand op. Steek je hand op als je dat wil. Yes. 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 Amen. In de naam van Jezus. Door wat hij gedaan heeft voor jou, mag ik tegen jullie allemaal zeggen, je zonden zijn je vergeven. Het is goed tussen jou en God. God houdt van je en hij heeft zijn zoon al gegeven. Op dit moment ben jij in verbinding met God. En staat er niks, niet jouw verleden, niet je toekomst, niet je heden, staat tussen jou en God in. Hij is hier en hij houdt van je. En ik zegen jullie met Gods geest die jullie leidt. En ik geef jullie het beste advies wat ik heb. Kom volgende week weer terug. Kom onder het woord van God en leer van hem. Zodat je in verbinding blijft met God. Zodat je dichter bij hem gaat leven. En alles wat jij in je leven ontvangen hebt van hem, vermenigvuldigt tot eer van hem. En voor de rest van jullie, voor degenen die Jezus kennen, die weten dat ze gaven en talenten en alles en waardevolle dingen van God hebben gekregen. Ik bid Gods zegen over jullie uit. Dat jullie beseffen wat je hebt. Dat je de waarde ziet van wat je hebt en wie je bent. En dat je dat inzet tot eer en glorie van Jezus. Want we doen het voor de glorie van Jezus. Amen.